Laten we voor Gods aangezicht stil worden en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. Hij die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Heer Jezus. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het tweede en het derde couplet van dit lied staande zingen. Zullen we samen God zegen vragen voor deze dienst? Heere God in de hemel, wat geweldig dat we uw trouw mogen bezingen. Heer God is getrouw, zijn plannen falen niet. Heer, we leven in een bijzondere tijd waarin de volkeren woelen, de wereld in beweging is. Als je dan hoort dat er misschien wel 1,5 miljoen mensen op de been komen daar in Parijs om hun eenheid te zoeken en hun afschuw te laten blijken qua geweld en terrorisme. Heer, dan zien we dat deze wereld in beweging gebracht wordt. Allerlei dingen gebeuren om ons heen. En toch weten we, Heer, uiteindelijk bent u degene die uw plannen zult volvoeren. Zowel met deze wereld, als met uw volk Israël, als met uw gemeente, maar ook met ons heel persoonlijk. En we danken u, Heer, dat we u persoonlijk mogen kennen. Dat u in ons leven gekomen bent. Tenminste, daar gaan we vanuit dat de meesten van ons dat ook persoonlijk mogen weten en mogen belijden. En Heer, toen is alles nieuw geworden in ons leven. En dat vernieuwingsproces gaat ook door, elke dag weer verder. En we danken u, Heer, dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Om met elkaar uw woord te lezen, uw woord te onderzoeken en te mogen ontdekken, Heer, in welke tijd we leven. Heer, wilt u ons vanavond zegenen? Wilt u tot ons spreken door uw woord, onze harten aanraken? En wilt u door uw Heilige Geest vanavond in ons midden aanwezig zijn? Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. En wilt u ons zo uw rijke zegen schenken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen een gedeelte lezen uit het woord van God. En dat is 1 Koningen hoofdstuk 16. 1 Koningen hoofdstuk 16, vers 29 tot en met 33. 1 Koningen 16, vers 29 tot en met 33. Achab, daar begint het mee, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde te Samaria 22 jaar over Israël. Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Meer dan allen die voor hem geweest waren. Het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniërs, en ging Baal dienen en zich voor hem nederbuigen. Vervolgens richtte hij voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Achab de gewijde paal en Achab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. En dan hoofdstuk 17 vers 1. Toen zeide de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Vooral dat eerste woordje wat hier staat, toen, op dat moment, in die situatie. En dan gaan we ook nog met elkaar een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10, waar het leven van de gemeente vergeleken wordt met het leven in Israël. Alles wat er met Israël gebeurd is, is tot voorbeeld voor de kerk, voor de gemeente. 'Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolken en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit de geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. En laten we geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten we de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En mord niet, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. 4 keer kun je in dit stukje terugvinden zoals ook zij deden. Dus de geschiedenis van Israël kunnen we heel goed vergelijken met de geschiedenis van de kerk. Paulus die vergelijkt dat heel duidelijk met elkaar. We hebben vanmorgen met elkaar nagedacht over Johannes de Doper. We hebben gezien dat Johannes de Doper een man is die geleefd heeft, maar ook een voorvervulling is van degene die zal komen, Elia, die op aarde zal komen en de komst van de Messias zal voorbereiden. En het is heel wonderlijk om te zien dat de tijd van Elia en de omstandigheden waarin Elia leefde, de voorbereiding waren voor de komst van Elia. We hebben net een stukje gelezen over het leven van Agab. De vader van Agab was Omri. En dat stukje net daarboven staat dat Omri zo zondigde als nog geen enkele koning voor hem gezondigd had. Dat was Omri, de vader van Agab. En als je dan over Agab leest, dan lees je, en Agab zondigde zo erg, erger hebben ze nog nooit gezondigd. Dus het lijkt net of het steeds erger wordt. En dat er een bepaald gewenningsproces is aan de zonde. Nou, het is heel interessant om te zien, als we de tijd van Elia, die er was in Israël, voordat Elia kwam, toen kwam de Tisbiet Elia. Op dat moment, hebben we net gelezen, toen God het tijd vond. En het is heel interessant om te ontdekken of de tijd waarin Elia leefde vergeleken kan worden met de tijd waarin wij vandaag leven. Want als wij vanavond gaan ontdekken dat de tijd waar wij vandaag in leven heel veel overeenkomsten heeft met de tijd waarin Elia leefde, dan mogen we ons opmaken. Want dan weten we dat de komst van Elia heel dichtbij is. En als de komst van Elia heel dichtbij is, dan is de komst van Jezus voor zijn gemeente nog dichterbij. En dan kan de gemeente zomaar opgenomen worden. Want Elia zal er zijn met een andere getuige om 3,5 jaar, hebben we vanmorgen gehoord, zoals Johannes ook, 3,5 jaar voor Golgotha met zijn getuigenis begon. Zo zal Elia straks 3,5 jaar getuigen in een tijd van grote verdrukking. Ik denk een van de eerste overeenkomsten die we kunnen vinden in de tijd waarin Elia leefde en de tijd waarin wij wonen en wij leven, kun je vinden, en u weet waarschijnlijk wel, dat de parallelgedeelten van koningen kun je ook in kronieken vinden. En in kronieken, misschien goed om dat even op te slaan, in 2 kronieken 18, daar vind je ook iets over de tijd van Elia. De tijd waarin Elia leefde. En daar gebeurt iets heel wonderlijks in die tijd van Elia. U weet waarschijnlijk wel dat Israël uiteengevallen is in 2 stukken. Dat gebeurde kort na de regering van koning Salomo. Dat gebeurde onder Rehabeam, de zoon van Salomo, en Jerobeam. Toen is Israël uiteengevallen in 2 stukken. Het Noordrijk en het Zuidrijk. Het Noordrijk met als hoofdstad Samaria en het Zuidelijke Rijk met als hoofdstad Jeruzalem. In het Noordrijk had men beelden opgericht, zelfs gouden kalveren opgericht. En daar werd via deze beelden God aanbeden. Er was dus een beeldendienst in het Noordrijk van Israël. In het Zuidelijke Rijk hadden ze Jeruzalem en de tempel. En daar werd God aanbeden. Wat er met Israël gebeurde, dat gebeurde ook met de kerk van Jezus Christus. De kerk van Jezus Christus is als het ware in 2 stukken uiteengevallen. 1 kerk die zich met name bezighoudt met beelden, iconen, het zichtbaar maken van God. En 1 deel wat zich houdt bij Jeruzalem, zou je kunnen zeggen. Wat zich houdt aan het wetboek en het woord van God. Dus wat er met Israël gebeurde in 2 delen uiteenvallen, dat is met de kerk ook gebeurd. De kerk viel uiteen in 2 delen. Wat er gebeurde in de tijd van Agab is iets heel wonderlijks. Want in hoofdstuk 18, 2 kronieken 18, het eerste vers, lezen we iets heel opmerkelijks. Daar hebben we koning Jozefat. En koning Jozefat hoorde bij Jeruzalem, hoorde bij Juda. Het Zuidrijk was koning van Juda, zoon van Asa, een opwekkingskoning. En koning Jozefat, die leefde dichtbij de Heer. Die wilde niets met die beeldendienst te maken hebben. Maar wat gebeurt er dan in dat eerste vers? Daar staat in 2 Kronieken 18 vers 1, toen Jozefat rijkdom en eer in overvloed bezat, verzwagerde hij zich met Achab. En dan staat er aan het einde van vers 3, dat ze zeggen, ze spreken uit, ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, ik ga met u in de strijd. Heel opmerkelijk dat in de tijd vlak voordat Elia zich openbaarde, het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk, de koningen zeiden, wij willen één zijn. Eenheid in Israël. Eenheid in de kerk van Jezus Christus. Want niet zo lang geleden werd op het Malieveld in Den Haag onder dit thema heel veel christenen samenroepen, wij willen één zijn. In deze tijd waarin wij leven zien we steeds meer dat het Zuidrijk en het Noordrijk, de kerk van Jezus Christus die zich vasthoudt aan het woord van God, die Jeruzalem, Golgotha, als plaats, als heilige plaats ziet, zien we steeds meer dat de kerk zich verbindt met de kerk met de beeldendienst. En ik wil helemaal niets zeggen tegen mensen die Rooms-Katholiek zijn, maar wel steeds meer zien wij vandaag dat de kerk uit de reformatie zich steeds meer gaat één voelen met de kerk van Rome. En dat is een ontwikkeling waar wij vandaag mee te maken hebben. Wij willen één zijn. En dat was de ontwikkeling vlak voor de komst van Elia. En ik geloof dat wij één op één deze tijd met die tijd kunnen vergelijken. Wij moeten samen optrekken. En we zien dat op allerlei gebieden om ons heen, in evangelisch Nederland, in de reformatorische kerken, dat er steeds meer een zoeken is naar eenheid met de kerk van Rome. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de eindtijd. Tweede, wat je hier ziet in deze ontwikkeling, niet alleen dat de kerk die eenheid zoekt, zoals Israël ook die eenheid zocht. En natuurlijk, je zou toch denken van, ja, Israël wordt weer één. Dat is toch geweldig als dat gebeurt. Het zou toch geweldig zijn als we allemaal bij de kerk van Rome horen en dat het allemaal om de Heer Jezus gaat. Nou, ik zal u vertellen, alles wat er afgelopen week gebeurd is, met al het terrorisme, met al het extremisme, dat brengt de kerk alleen maar dichter bij elkaar. En dat niet alleen. Niet alleen de kerk uit de reformatie, niet alleen de kerk uit Rome, maar dit verbroedert ook met de moslims zelfs, die zoeken naar eenheid met de kerk die wij kennen als de kerk van Rome. Dit leidt naar één grote vrede godsdienst, zoals we dat afgelopen dag in Rome, in Parijs hebben kunnen zien. Op weg naar één gevoel, één streven, één, een eenheid. Wat mij opvalt hier, dat is dat deze profeet of deze koning Jozefat van het rijk in Juda, die zegt ja maar, en daar heb je toch zijn, mag ik het maar zo zeggen, zijn reformatorische achtergrond, zijn bijbelgetrouwheid, zoals we dat in de kerken kennen, dan zegt Jozefat in het vierde vers, als u 2 Kronieken 18 erbij houdt, dan zegt Jozefat in dat vierde vers, hé, maar hoor eens even Achab, vraag toch eerst het woord van de Heer. Ik wil wel met je optrekken, ik wil wel samen met jou strijden, maar dan wil ik wel heel eerst een gebedsbijeenkomst organiseren. Ik zoek het woord van de Heer. Nou, dan zegt Achab, dat is geen probleem hoor. Ik heb profeten genoeg. Ik heb 400 profeten. Laten we hen maar eens roepen. Nou, het is een heel wonderlijk stuk als je dat zo leest. Dan komen die 400 profeten eraan. En wat zeggen ze tegen Achab en Jozefat? U kunt het lezen in het vijfde vers, het eind. Dan zeggen ze, trek op. God zal het in de macht van de koning geven. Zo van, het is goed hoor. 400 profeten die zeiden, jullie moeten het doen. Doen, jullie winnen, jullie zijn overwinnaars. En dat leger van Aram, daar staat dat het 1000 × 1000 soldaten waren. Nou, dat zijn er 1 miljoen. Nou, het is nog een overmacht. De profeten die zeiden, doen. Die hadden een goede boodschap. Een prachtige boodschap. Er was er zelfs één profeet die had een ijzeren horens gemaakt. En die zei, zo zullen jullie met deze ijzeren horens Aram overwinnen. En er staat hier, terwijl zij daar op een troon zaten, dat die profeten voor hen profeteerden. Aan het einde van vers 9 kunt u dat lezen. En daar waren ze aan het profeteren en al die profeten die maakten daar een toestand van. En die zeiden, amen, halleluja en wij zullen overwinnen. Jozef had er een beetje een slecht gevoel over. En die dacht, ik denk dat ik hier een beetje voor de gek gehouden word. En toen zei Jozefat, die zei in vers 6, is hier niet nog een profeet? Maar dan niet zomaar een profeet, maar dan staat er, is hier niet nog een profeet des Heren? Ja, die hebben we ook nog wel. Agaf zegt, die hebben we ook nog wel. Maar ja, dat is Micha. Als ik Micha laat komen, dan vertelt hij niks anders dan alleen maar negatieve dingen over mij. Dus ja, die heb ik maar in de gevangenis gezet. Die wil ik liever niet horen. Nou, zegt Jozef wat, ik wil hem toch wel heel graag horen. Dus, wat gebeurt er? Er wordt een hoveling gestuurd naar de gevangenis. Die hoveling die komt bij Micha. Hij zegt, Micha, moet je eens horen, al die profeten, die 400 profeten, die hebben niets anders dan alleen maar goeds geprofeteerd. Micha, doe jij dat nou ook, joh? Sluit je aan bij deze 400 profeten en vertel dat wij de overwinning zullen behalen. Ja, Micha zegt, ja, maar ja, weet je, ik ben de profeet van de Heer en ik wil alleen die dingen vertellen die de Heer mij duidelijk maakt. Nou, ik geef je de raad, doe het nou maar. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Als u iets verder kijkt, dan staat dat Micha aan het woord komt. En dat staat in het 13e vers van 2 Kronieken 18. Micha zeide, zo waar de Heere leeft, voorzeker hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. Toen hij tot de koning gekomen was, vroeg de koning aan hem, Micha, zullen we tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? Micha antwoordde, trek op, en ge zult voorspoed hebben, ze zullen in uw macht gegeven worden. Hé, wat doet Micha daar? Die gaat een beetje meehullen met die 400 andere profeten. Maar wat staat er dan? Maar de koning zeide tot hem, hoe dikwijls moet ik u bezweren dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt, in de naam des Heren. Dus nou deed Micha een beetje zo van, ik zal een beetje paaien naar de koning toe. En toen zei de koning, nee, je moet de waarheid spreken. Nou, dan gaat Micha de waarheid spreken. Dan zegt hij in vers 16, daarop zeide hij, ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid, als schapen die geen herder hebben. En de Heere zeide, deze hebben geen heer. En ieder keerde in vrede naar zijn huis. Toen sprak de koning van Israël tot Jozef wat, heb ik het u niet gezegd? Hij profeteert over mij niets goeds, maar enkel onheil. Zo van, wat een wonderlijk stukje, hè? Ik denk dat we hier ook te maken hebben met een tijd, de tijd waarin wij leven. En dat heeft alles te maken met de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het evangelie. Er zijn vandaag heel veel verkondigers die een boodschap verkondigen dat als je in Jezus gelooft, dan gaat het alleen maar goed met je. Het succes-evangelie. Het welvaarts-evangelie. En dat is een hype vandaag over de hele wereld. En ik denk dat Deze 400 profeten, en dat staat ook letterlijk in het woord van God. Laten we dat even lezen in, als u kronieken erbij houdt, in 2 Timotheus. In 2 Timotheus kun je dat lezen. 2 Timotheus 4 vers 3. Daar staat. Want er komt een tijd. 2 Timotheus 4 vers 3. Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ik wil het niet. Ik kan het niet. Ik hoef dit niet meer te horen. Maar omdat hun gehoor verwend is, we willen alleen maar leuke dingen horen. Omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van de evangelist, verricht uw dienst ten volle. Hier heb je die 400 profeten, die alleen maar mooie dingen vertellen. Wat de mensen graag willen horen. En niet meer het woord van God. Niet meer de realiteit. Het succes, het welvaartsevangelie. En niet meer zoals God het werkelijk bedoeld heeft. Dus we hebben gezien. Aan de ene kant, wij willen één zijn. Aan de andere kant, die succesformule waarin predikanten alleen maar welvaart verkondigen. En niet meer het woord van God. Dingen willen verkondigen die mensen graag willen horen. En niet meer dat wat God zelf op hun hart gelegd heeft. En weet u dan, gaat Micha verder. Want dan zegt Micha in vers 20, als we weer teruggaan naar de 2 Kronieken 18, dan wordt er nog iets heel wonderlijks gezegd. In 2 Kronieken 18 vers 20, dan staat er dat Micha zegt, toen trad er een geest naar voren, stelde zich voor de Heere en zeide, ik zal hem verleiden. De Heere vroeg hem waarmee? Hij antwoordde, ik zal heen gaan en tot een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide hij, gij moet hem verleiden. En gij zult er ook toe in staat zijn. Ga heen en doe het nu. Nu dan zie, de Heere heeft een leugengeest gegeven in de mond van deze profeten van u. En de Heere heeft onheil over u besloten. Is het derde. We zien eenwording. We zien welvaartsevangelie. We zien een leugengeest. Als we een stukje lezen, we waren net in de Timotheusbrief, als we iets teruggaan naar de Thessalonicenzenbrief, in het verband met de komst van de antichrist. En de antichrist zal verschijnen als de gemeente weggenomen is, in die tijd vlak voor of rondom de komst van Elia, wordt hier gesproken in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 11, of misschien vers 9 te beginnen. 2 Thessalonicenzen 2 vers 9, en daarom is dienstkomst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Dat is wat. Hier zie je dus de situatie dat mensen zeggen, ik wil het woord van God, zoals het er staat, niet meer hebben, maar in de leugen gaan geloven. In een leugengeest. Nou, hier in de tijd, vlak rondom Elia, is sprake van een leugengeest die er kwam onder de profeten. En men dacht naar het woord van God te luisteren, en het was een leugengeest. Micha bracht het woord van God en dat kwam hard aan en dat werd niet meer geaccepteerd, want hun oren waren verwend. Ziet u hoe één op één de tijd van Elia vergelijkbaar is met de tijd waar wij vandaag mee te maken hebben? Het is precies dezelfde tijd. Een leugengeest werd uitgestort rondom de komst van Elia. Dit is nog een andere overeenkomst, een vierde overeenkomst. En die vierde overeenkomst, die zien we heel duidelijk in dat wat er gebeurde met Agab. In de tijd van Elia, vlak voor de komst van Elia, heeft Agab zich verbonden met Izebel. En ik denk dat we daar een vierde overeenkomst hebben van de tijd waar wij vandaag in leven. De kerk verbindt zich met Izebel. Nou, Izebel, en u kunt dat ook in het boek Openbaring lezen, waar gesproken wordt over de toekomst, wat er in de kerk gaat gebeuren. Er staat in Openbaring hoofdstuk 2, vers 20... Openbaring 2, vers 20, aan de gemeente van Thyatira. In Openbaring 2, vers 20. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel. Dus Izebel is niet alleen een historische vrouw, maar is ook een vrouw die vandaag aanwezig is in de gemeente van Jezus Christus. Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Die zegt, dat ze een profetes is. Ze leert en ze verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Nou, hier hebben we dus Izebel. De kerk die zich verbindt aan Izebel. Daar staat over het leven van Agab dat er nooit een koning geweest is die zo zwak en zo slap en zich zo heeft laten leiden door zijn vrouw als juist deze koning. Israël werd niet geregeerd door Agab, maar door Izebel. Nou, de komst van Izebel heeft alles te maken met het feminisme, met het emancipatiegedrag van deze tijd. De laatste tijd krijg ik steeds meer brieven die ik beantwoord via het zoeklicht over mensen die in een kerk zitten of in een gemeente zitten, die zeggen, wat moeten we hiermee? Vrouwen die in de gemeente op de preekstoel staan en de gemeente leren. Vrouwen die pastoraal gezag hebben. Vrouwen die zegkracht hebben, zeggingskracht hebben. Vrouwen die ook binnen de evangelische gemeente, ook binnen de Pinkster gemeente, net zoals mannen onderwijs geven in de gemeente. Zouden ze het kunnen? Tuurlijk kunnen ze het wel. Zouden ze ervoor geroepen zijn door God? Nee. God heeft hen een andere taak gegeven. Niet minder waard, maar anders. En we leven in deze tijd waarin het feminisme in de kerk van Jezus Christus hand over hand toeneemt. En dat was de tijd van Agab. En dat was de tijd vlak voor de komst van Elia. En ook deze ontwikkeling zien we heel duidelijk terugkomen in de gemeente van Jezus Christus. Dat is de vierde al. De vierde vergelijking die we kunnen trekken met de tijd van Elia naar de tijd van vandaag. Eenwording, succesevangelie, een leugengeest en het feminisme in Israël en in de kerk. Vandaar dat we dat stukje met elkaar gelezen hebben uit de Korinthebrief, net zoals dat er toen gebeurde. 4 keer komt het daarin voor. Dat is de situatie van de gemeente van Jezus Christus vandaag. En als laatste, een andere vergelijking, dat is natuurlijk. We hebben het al heel wat keertjes over gesproken. Isabel, de dochter van Sidon, is niets anders dan een prototype, een voorbeeld, een aankondiging van die andere dochter van Sidon, Europa. De kerk verbindt zich aan Europa. De kerk zoekt macht, de politiek zoekt macht in de kerk. En we zien steeds meer de ontwikkelingen dat de kerk en de staat, Europa, wat dat betreft, een eenheid zoeken met elkaar. Er staat niet voor niets in het boek Openbaring dat de kerk, de afvallige kerk, de grote wereldkerk, in de vorm van Babylon zal zitten op het beest, de antichrist. En hier zien we dat er een samensmelting plaatsvindt tussen godsdienst en politiek. Hoewel men op de een of andere manier dat strikt wil scheiden, ziet men steeds meer gebeuren dat kerk en politiek, kerk en staat, daarin ook steeds dichter bij elkaar komen. En ik geloof dat we hierin, en ja, u weet het waarschijnlijk wel, dat Europa, de godin, de Griekse godin, de vrouw, de dochter van de koning van Sidon, vandaag op alle briefjes van 5 te zien is, op alle briefjes van 10 te zien is. En dat daaromheen, om deze vrouw, een krans van 12 sterren geplaatst wordt. En die krans van 12 sterren is niets anders dan dat wat we in Openbaring 12 vinden, de hemelkoningin. En hier zien we de versmelting tussen Europa en de kerk van vandaag. Nou, dit zijn 5 overeenkomsten met de tijd van Elia en de tijd waar wij vandaag in leven. En dan zien we ineens, en het is zo wonderlijk, als we nog even teruggaan naar koningen, 1 Koningen 16 en 1 Koningen 17, waar we mee begonnen zijn vanavond. Ik heb mijn heel sumier een aantal dingen zo aangeraakt die zo te maken hebben met de tijd waar wij vandaag in leven. Er staat in hoofdstuk 17, het is heel wonderlijk. Het gaat hier over koning Achab. Er wordt helemaal niets van tevoren gezegd over Elia. En je leest daar over de koningen van Israël en de koningen van Juda. En ineens staat daar in het eerste vers van hoofdstuk 17, toen zeide de Tisbiet Elia. Het lijkt net of Elia zomaar ineens uit de lucht komt vallen. Ineens is hij er. Er staat niet van hij kwam ergens vandaan of hij heeft een reis gehad. Ineens is Elia er. En zo plotseling gaat het gebeuren. Zo kwam heel plotseling Johannes, de tempel, de engel in de tempel. En werd Johannes geboren. Ineens. En dat is zo wonderlijk, ineens zal Elia er zijn. Die een geweldige taak op zich zal nemen om het volk van God, Israël, voor te bereiden op de komst van de Messias. En we hebben gezien dat na 3,5 jaar er het oordeel van God komt over Jeruzalem. En dat is ontzettend als je dan leest dat Jeruzalem dan Sodom en Egypte genoemd wordt. En dat er een tempel is waar de antichrist zich zal laten aanbidden. En dat Israël dan tot bekering komt. Zoals eens Elia het volk naar de berg Karmel leidde. En na 3,5 jaar kwam het volk tot bekering. Zoals eens Johannes de Doper 3,5 jaar voor het kruis op Golgotha met zijn werk begon. En uiteindelijk kwam het vuur van Gods oordeel op Golgotha terecht op Jezus. Maar straks zal Jezus terugkomen en Elia zal komen. Zo waar de Heere leeft, in wiens dienst ik sta, Elia, een profeet van de Heer. Als al deze dingen zo te vergelijken zijn met de tijd waar wij vandaag in leven, de tijd van Elia, dan geloof ik zonder meer, broeders en zusters, dat we ons voor moeten bereiden op de grote evacuatie, waarin de Heer zijn gemeente tot zich neemt en we bij hem zullen zijn. Waarop Elia zal komen en hier op aarde zijn werk mag doen. Wij zullen plaats moeten maken voor de komst van Elia. En dat Elia binnenkort komt? Nou, dat is zeker. Daar hebben we het vanavond over gehad. Er zijn te veel vergelijkingen die zo duidelijk zijn, waaruit blijkt dat Jezus spoedig terugkomt. En dan is het heel belangrijk, zijn we daarvoor klaar? Zijn we bereid om de Jezus te ontmoeten? Geloven in het succesevangelie? Of geloven in die ene profeet, die Micha, die verworpen werd, waar men niet zo graag naar luisterde? Waar men besefte dat men zonder te geloven in de Jezus Christus verloren gaat. Dat is geen populaire boodschap. Het is geen populaire boodschap om de mensen te vertellen dat ze in zonde geboren zijn. En dat ze zonder Jezus verloren gaan. Dat willen ze tegenwoordig niet meer horen. Dat is Micha. Die moeten we wegstoppen. Maar alleen door het geloof in de Jezus word je gered. Die onze zonde droeg op Golgotha. Die voor onze dood inging, waar we de vorige keer over nagedacht hebben, vorige week. Die God voor ons tot zonde gemaakt heeft. Dat is een verworpen boodschap. Maar het is de enige boodschap waardoor we behouden worden. Bent u behouden? Dan moet je het nu weten. Want Jezus komt spoedig terug. Amen. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we zo vanavond ons mochten verdiepen in uw woord. We mochten zien, Heer, hoe actueel dat woord uit het Oude Testament is, wanneer dat vergelijkt met de tijd waarin wij vandaag leven. Heer, dank u wel dat u ons niet in het ongewisse laat, maar dat u ons ook verteld heeft over de dingen die gaan gebeuren vlak voor uw komst. We hebben het vanavond gezien, Heer, dat een aantal van deze kenmerken duidelijk vandaag in ons midden, in deze samenleving aanwezig zijn. En Heer, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier zitten, klaar zijn, Heer Jezus, om u te ontmoeten. Dat we mogen weten dat wij in Christus vergeving van zonde en eeuwig leven gekregen hebben. Dat wij in Christus niet meer schuldig zijn, maar gerechtvaardigd zijn. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons in deze eindtijd helpen om geheiligd te leven, toegewijd te leven? En Heer, om zoveel mogelijk mensen nog te kunnen bereiken met dat heerlijke evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons onderscheidingsvermogen geven? Heer, dat we niet te makkelijk beïnvloed worden door allerlei profeten die de mensen naar de mond praten. Maar dat we bereid zijn om naar de waarheid van uw woord te luisteren. En te ontdekken, Heer, hoe u het bedoelt. Heer, wilt u ons onderscheidingsvermogen geven? We weten, Heer, dat we in een wereld leven waarin heel veel verleiding is. We weten dat we in een wereld leven, zoals in de tijd van Elia, van geestelijk verval. En dat nog maar zo'n 70 jaar na koning Salomo. Dat toen al plaatsvond, zo'n korte tijd. Wat een bijna een vrije val van het geestelijk leven van Israël. Heer, zo weten we dat geestelijk leven niet vanzelf gaat. Verval gaat wel vanzelf. Heer, geestelijk leven moet gevoed worden. Moet beschermd worden. Moet onderwezen worden. En Heer, laat het zo zijn dat wij niet in geestelijk verval terechtkomen, maar dat wij vol van uw liefde, vol van uw geest, uit mogen kijken naar uw komst. Heer, dat we ons niet neerleggen bij een doods en vleeselijk leven, maar dat we toegewijd en krachtig mogen zijn, zoals we vanmorgen gehoord hebben van een man als Johannes de Doper. Heer, dank u wel dat we zo vandaag stil mochten staan, Heer, bij Elia, bij Johannes de Doper en bij de Elia die straks zal komen. Heer, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw woord. En dank u wel, Heer, dat u ook de komende week tot uw doel wilt komen in ons persoonlijk leven. Dank u daarvoor. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons bewaren en ons zegenen. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 334 uit de bundel Opwekking. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden. Lukt dat voor het combo? Twee coupletten. Dan de zegenbeden. En dan het laatste couplet. En laten we het met elkaar staande zingen. Hartelijk dank, combo, dat jullie ons zo geweldig begeleid hebben. En hartelijk dank daarvoor. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat de Heer Jezus zal komen en we hem tegemoet mogen gaan in de heerlijkheid. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.